Gemeente, de schriftlezing kunnen we opgetekend vinden in het boek Handelingen, het 16e hoofdstuk, vanaf het 13e vers tot en met vers 40. Dus de schriftlezing kunnen we opgetekend vinden in Handelingen 16, vanaf vers 13 tot en met het einde. En dan lezen wij Gods heilige en dierbaar woord als volgt. En op de dag des Sabbats gingen wij buiten de stad aan de rivier, waar het gebed placht te geschieden. En nedergezeten zijnde spraken wij tot de vrouwen die samengekomen waren. En een zekere vrouw met name Lydia, een purperverkoopster van de stad Thyatira, die God diende, hoorde ons, welker hart de Heer heeft geopend, dat zij acht nam op hetgeen van Paulus gesproken werd. En als zij gedoopt was in haar huis, bad zij ons, zeggende: indien gij hebt geoordeeld dat ik den Heer getrouw ben, zo komt in mijn huis en blijft er. En zij dwong ons. En het geschiedde, als wij tot het gebed heen gingen, dat een zekere dienstmaagd, hebbende een waarzeggende geest, ons ontmoette, welke haar Heer een groot gewin toebracht met waarzeggen. Dezelfde volgde Paulus en ons achterna en riep, zeggende: deze mensen zijn dienstknechten Gods des Allerhoogste, die ons de weg der zaligheid verkondigen. En dit deed zij vele dagen lang. Maar Paulus daarover ontevreden zijnde, keerde zich om en zeide tot een geest: ik gebied u in de naam van Jezus Christus dat gij van haar uitgaat. En hij ging uit terzelver uren. Als nu de heren van dezelve zagen dat de hoop huns gewins weg was, grepen zij Paulus en Silas en trokken hen naar de markt voor de oversten. En als zij hen tot een hoofdmannen gebracht hadden, zeiden zij: deze mensen beroeren onze stad, daar zij Joden zijn, en verkondigen zeden die ons niet geoorloofd zijn aan te nemen, noch te doen, alzo wij Romeinen zijn. En de schare stond gezamenlijk tegen hen op, en de hoofdmannen, hun de klederen afgescheurd hebbende, bevalen hen te geeselen. En als zij hun vele slagen gegeven hadden, wierpen zij hen in de gevangenis en geboden de stokbewaarder dat hij hen zekerlijk bewaren zou. De welke zulke gebod ontvangen hebbende, wierp hen in de binnenste kerker en verzekerde hun voeten in de stok. En omtrent de middernacht baden Paulus en Silas en zongen Gode lofzangen, en de gevangenen hoorden naar hen. En er geschiedde snel een grote aardbeving, alzo dat de fundamenten des kerkers bewogen werden. En terstond werden al de deuren geopend, en de banden van allen werden los. En de stokbewaarder wakker geworden zijnde en ziende de deuren der gevangenis geopend, trok een zwaard en zou zichzelf omgebracht hebben, menende dat de gevangenen ontvloden waren. Maar Paulus riep met grote stem, zeggende: doe uzelf geen kwaad, want wij zijn allen hier. En als hij licht geëist had, sprong hij in en werd zeer bevend en viel voor Paulus en Silas neder aan de voeten. En hen buiten gebracht hebbende, zeide hij: lieve heren, wat moet ik doen, opdat ik zalig word? En zij zeiden: geloof in de Heer Jezus Christus en gij zult zalig worden, gij en uw huis. En zij spraken tot hem het woord des Heren en tot allen die in zijn huis waren. En hij nam hen tot zich in dezelfde uren des nachts en wies hen van de striemen. En hij werd terstond gedoopt en al de zijnen. En hij bracht hen in zijn huis en zette hun de tafel voor en verheugde zich dat hij met al zijn huis aan God gelovig geworden was. En als de dag geworden was, zonden de hoofdmannen de stadsdienaars zeggende: laat die mensen los. En de stokbewaarder boodschapte deze woorden aan Paulus, zeggende: de hoofdmannen hebben gezonden dat gij zou losgelaten worden. Ga dan u uit en reist heen in vrede. Maar Paulus zeide tot hen: zij hebben ons, die Romeinen zijn, onveroordeeld in het openbaar gegezeld en in de gevangenis geworpen. En werpen zij ons nu heimelijk daaruit? Niet alzo, maar dat zij zelf komen en ons uitleiden. En de staddienaars boodschapten deze woorden wederom de hoofdmannen. En zij werden bevreesd, horende dat zij Romeinen waren. En zij komende baden hen. En als zij hen uitgeleid hadden, begeerden zij dat zij uit de stad gaan zouden. En uitgegaan zijnde uit de gevangenis gingen zij in tot Lydia. En de broeders gezien hebbende, vertroosten zij dezelve en gingen uit de stad. Tot zover de schriftlezing. Gemeente, wij zijn sinds wij gevallen zijn allemaal gebonden mensen. In het paradijs, daar waren u en ik vrij. Maar sinds wij gevallen zijn, zijn we gekomen onder het oordeel van de dood en zijn wij gebonden met de banden des doods. En er is er maar eentje die ons vrij kan maken. En dat is Christus. Hij kan vrijmaken van die banden des doods. En het erg is, gemeente, wij, u en ik, wij hebben van nature er helemaal geen erg in dat we gebondenen zijn. We voelen die banden echt niet knellen. We hebben er geen last van. Want we menen dat we vrij zijn. En we zijn gebonden. Maar nu gaat de Heilige Geest ons erachter brengen. We zijn gebonden met de banden van de dood. Weet u wat die banden zijn? De zonde. De zonde. We zondigen onszelf, gemeente, met eerbied gesproken. Dood. Al even nog zo netjes. Want al zijn er geen zonden van bedrijf, en die heeft ieder mens. Wat denkt u van de zonde van nalatigheid? Zijn wij niet geschapen om God te loven en te prijzen, om hem te bedoelen? En doen we dat? Is dat wat betekent? Als we God niet bedoelen, dan missen wij ons doel. Dan zijn we misdadigers. Dan zijn we zondaren. Dan kunnen we voor hem niet bestaan. De Heere die zegt: ben ik een vader? Waar is nou mijn eer? Dus we hebben er helemaal geen erg in. Maar we zondigen. Van ogenblik tot ogenblik maken we onze schuld groter. Banden waarmee we gebonden zijn, waar we onszelf niet uit kunnen bevrijden. Denk maar aan het volk van Israël. Dat moest worden uitgeleid uit het Egypteland der dienstbaarheid. Hey, als de Heer dat niet had gedaan, dan hadden ze er allemaal omgekomen. Maar zo is het met u en met mij ook van nature. Die banden, daar moeten we aan ontdekt worden. En daar gaan we roepen. Om de vrijheid, de ware vrijheid die Christus heeft verworven. Want hij heeft zichzelf laten binden in de hof van Gethsemane. En daarom moest hij zichzelf laten binden. Om mensen die gebonden zijn vrij te kunnen maken. Zo wordt het waar, indien de Zoon u zal vrijgemaakt hebben. Zo zult ge waarlijk vrij zijn. En ook wat Paulus heeft geschreven. En waar de Geest des Heren is, al daar is vrijheid. En dat is een wonderlijke vrijheid. Dat is een vrijheid die zelfs beleefd mag worden als we gebonden zijn. Als we in het natuurlijke gebonden zijn, in de gevangenis zitten. Die vrijheid, die wil de Heer nu schenken aan al de zijnen. Hij maakt ze vrij. Christus is die sterke held. Op de paasmorgen heeft hij de banden van de dood verbroken. En daarom, hij kan van die banden verlossen. Waar we onszelf niet van kunnen verlossen. En dan is er vrijheid. Vrijheid, hebben we gezegd, ondanks gebondenheid. Zo was het in de gevangenis in Filippi. En daar willen we vanmiddag met Gods hulp een ogenblik met elkaar over denken. Over hetgeen wat we opgetekend kunnen vinden in Handelingen 16. Het 25e vers. Dus de tekst voor vanmiddag is Handelingen 16, vers 25. En daar lezen wij: en omtrent de middernacht baden Paulus en Silas en zongen God de lofzangen. En de gevangenen hoorden naar hen. Tot zover. We worden, gemeente, vanmiddag in onze tekst bepaald bij een onvergetelijke nacht in de gevangenis van Filippi. En dan vragen drie dingen onze aandacht. In de allereerste plaats, Gods knechten, die worden vertroost. In de tweede plaats, de aarde, die wordt bewogen. En in de derde plaats, de stokbewaarder, die wordt bekeerd. Dus het gaat vanmiddag over een onvergetelijke nacht in de gevangenis van Filippi. In de allereerste plaats, Gods knechten, die worden vertroost. In de tweede plaats, de aarde, die wordt bewogen. En in de derde plaats, de stokbewaarder wordt bekeerd. Gemeente, Paulus en Silas in de gevangenis. Eerst gegeeseld. Het is een wonder dat ze die geeseling hebben overleefd. Die moesten ze overleven. Want God had nog werk voor ze. Want een geeseling, dat was niet zomaar iets. Dan gingen de Romeinen niet zachtzinnig te werk. Iemand werd over een korte paal heen gebogen, het lichaam gespannen. En dan kwamen daar die ontzettende geeselslagen. Een vreselijke marteling. Waaronder menig een bezweek. Want eigenlijk werd de rug helemaal opengeploegd. Maar dat is bij Paulus en Silas wel gebeurd, maar ze mochten in het land der levenden blijven. En toen kwamen ze in de gevangenis terecht. Wat was daar nou de oorzaak van? Wie had dat nou ooit verwacht? Want Paulus, die wist toch zo heel duidelijk dat hij naar Macedonië toe moest, of niet? De Heere, die heeft hem toch in die nacht dat gezicht getoond van die Macedonische man. En die riep: kom over en help ons. Hé, Paulus, man, je hebt jij gevergist. Dat is vast Gods weg niet geweest. Dat kan toch niet? Dan kom je toch niet in de gevangenis terecht? Er was daar nood in Macedonië, kom over en help ons. En toen die er al kwam, stond er ook al niemand op hem te wachten. Heeft geen man gezien. En toen ze in Filippi kwamen uiteindelijk, de eerste stad van Macedonië, zijn ze die stad doorgegaan, eenmaal, andermaal. Ja, want Paulus die zocht naar een synagoge, niet te vinden. Die was er niet eens. Ja, totdat hij hoorde, als het nou Sabbat was, dan waren er toch wat vrouwen, een handjevol vrouwen. En die zaten daar aan de oever van de rivier, dat was hun gebedsplaats. Daar plachten ze te komen om daar de uren des gebeds te houden. Meer was er niet. En Paulus is er toch maar heen gegaan met Silas en met Lucas. En zo zijn ze daar gekomen. En toen ging de Heere werken. Toen kwam daar, geen man, een vrouw tot bekering. heel wonderlijk, Lydia. Ze kwam uit Thyatira. Nee, dat was toch een van de 7 Klein-Aziatische gemeenten. En daar mocht Paulus nou net niet naartoe. Dat verhinderde de Heer. De Heilige Geest liet hem dat niet toe. Hij verhinderde het hem. Die weg die werd afgesneden. En ook wonderlijke. Hij mocht niet naar Klein-Azië toe. Daar had hij zo graag ingewild. Naar Missie, naar Bithynië. Maar de Heer die wees hem een andere weg. Hij moest naar Macedonië. En daar krijgt hij een vrouw onder zijn gehoor. En die vrouw die komt uit Klein-Azië. Ze is daar waarschijnlijk op handelsreis. Een rijke vrouw. Ze handelt in purper. Ze heeft goed geld. En ze zit daar. De Sabbatdag. Ze is er al meer geweest. Hoe lang, dat weten we niet. Maar één ding. God opende haar hart. Ik kan dat. Met een gesloten hart zitten onder de prediking van het woord, ja, gemeente. Zoals bij ons allemaal van nature gesteld. Dan is de deur van ons hart gesloten. Wij hebben in het paradijs God buiten de deur van ons hart gezet. En we hebben die deur op slot gedaan. En we doen hem nooit meer open als het aan ons ligt. Maar de Heere die staat nog aan de deur van het hart en hij klopt. Dat is nou het wonder. En dat wordt de Heere niet moede. Hij staat er, hij doet het niet vluchtig, niet snel, nee. Hij klopt telkens maar weer. En nu is voor Lydia is het uur van Gods welbehagen aangebroken. Nou gaat de Heere zelf dat gesloten hart gaat hij openen. En als hij dat hart opent, dan komt hij erin. En dan krijgt hij het voor het zeggen. Want ons hart is wel gesloten voor de Heer. En zijn zalige dienst, maar voor de duivel en de wereld, staat wagenwijd open. Hè? En dan staat er boven de deur van ons hart, binnen zonder kloppen. Maar voor God niet. Maar de Heer die kan gesloten harten openen. Hey, wat is daarom toch belangrijk om altijd maar getrouw op te komen onder de bediening van het woord. Want daar wil de Heer harten openen. Daar heeft hij ook het hart van een Lydia geopend. Daar mocht Paulus toch vrucht op de prediking zien. Het was geen man, nee, het was een vrouw. Dat is waar. En daar kwam er toch een tot bekering. Weinig zal u zeggen, ja. Maar meer dan wij verdiend hebben. En weet u dat er in de hemel blijdschap is over één zondaar die zich bekeert. Meer dan over 99 rechtvaardigen die de bekering niet van nodig hebben. Groot wonder als er een zondaar tot bekering komt. En Lydia, die wordt toegebracht. En dan? Ja, dan gaat de duivel ook werken. Dat zie je eigenlijk in heel dat boek Handelingen. Daar gaat het over hoe dat de Heer zijn gemeente gaat vergaderen. Christus heeft de zaligheid verworven, de evangelie. En in de handelingen de zaligheid wordt toegepast in de harten van zondaren. Nee, dat betekent afbreuk aan het rijk van de duivel. Blijdschap in de hemel, maar dan is er droefheid in de hel. Dat is de andere kant. Is de duivel er weer eentje kwijt? Nou is hij die Lydia weer kwijt. Daar moet hij wat aan doen. En hoe doet hij dat? Ja, de duivel die werkt of door geweld of door list. Vroeger zeiden ze, hij komt of op zijn klompen, je hoort hem komen. Of hij komt op zijn pantoffeltjes. Hij kan komen als een briesende leeuw, zoekende wie hij zou mogen verslinden. Hij kan ook komen als een engel des lichts. Gaat de Heer doen. Als een engel des lichts, want ja, ze gaan telkens naar die plaats des gebeds. En als ze daarheen gaan, dan is daar een vrouw, een dienstmaagd met een waarzeggende geest. En je roept ze na. En wat roept ze dan? Wel, ze zegt, deze mensen zijn dienstknechten Gods des Allerhoogste. Die ons de weg der zaligheid verkondigen. Zo, dat is wat. Of niet? Daar zal Paulus toch wel heel blij mee zijn geweest. Wat die dienstmaagd daar zegt. Want dat is toch waar? Ze verkondigen toch de weg der zaligheid? Maar Paulus, die wordt het zat, zegt u. Ja, Want hier maakt eigenlijk de duivel propaganda voor het koninkrijk der hemel. Alsof God afhankelijk zou zijn van de duivel. Ja, die kan hij wel gebruiken, zeker. Zeker kan de Heer de duivel gebruiken. En die gebruikt hij ook, maar heeft hem niet nodig, hè. Hij kan het ook zonder de duivel, hoor. En hier is Paulus niet van gediend. En hij werpt die waarzeggende geest uit. Hij werpt de duivel uit. Ja, en daar zijn, want die vrouw die staat in dienst van enkele heren daar in Filippi. En die zijn daar niet blij mee. Want die vrouw die levert ze wat geld op. Hey, de barmhartigheden der goddelozen, of niet? Die zijn wreed. Dat is toch ontzettend. Die verdienen aan die vrouw. En die vrouw die is er diep ongelukkig voor. Door. Hey. En weet u wat ze doen? Wel, ze nemen Paulus gevangen. Ze grijpen hem en ze nemen hem mee. Ze trekken hem mee naar de markt voor de overste. En ze zeggen, als ze zo voor de hoofdman hebben gebracht, deze mensen beroeren onze stad daar ze Joden zijn. En zij verkondigen zeden die ons niet geoorloofd zijn aan te nemen, nog te doen, alsof wij Romeinen zijn. En dan komt de schade, die komt ook tegen hen op. En dan rukken de hoofdmannen de klederen van hun lichaam. En dan geven ze bevel, ze moeten gegeeseld worden. En als ze gegeeseld zijn, en we hebben gehoord, dat hebben ze overleefd. Dan worden ze in de binnenste kerker geworpen, in een kerkerhol. En daar worden ze bewaard. Wat zal het gestormd hebben, hè? We hebben het al gezegd. Hè? Zou Paulus zich toch niet hebben vergist? Het wordt donker, het wordt nacht. En dan is de vorst der duisternis ook in de weer. Dan is hij zijn element, hoor. Vooral 's nachts. Hè? En wat kan niet een mens dan benauwen? Is dit nu Gods weg? Moest je werkelijk wel naar Macedonië toe? En nu zit je in de gevangenis. Die man heb je helemaal niet gezien. Wel nu, er is een vrouw tot bekering gekomen. Die onreine geest mocht worden uitgeworpen. Dat is allemaal waar. Wat zal het gestormd hebben? En we hebben gezegd, de Heer heeft de duivel niet nodig, maar hij gebruikt hem wel. Hè? Want wat gebeurt er hier? Paulus en Silas, ze liggen daar. De voeten in een blok, want die stokbewaarder, die heeft zin. Verzekerde bewaring gesteld. Ze mogen niet ontsnappen. Handen geboeid. Ach, wat kunnen ze nog? Bidden. Bidden. Die gevangenisgemeente wordt een plaats des gebeds. Hey, wat is het bidden eigenlijk? Wat is ons bidden? Is dat werkelijk bidden? Weet u wat het echte bidden is? Als de Heilige Geest in ons hart woont. Het is de grote voorbidder. Hè? Gods kinderen die hebben toch twee voorbidders. Dat weet u. Eén in haar hart. Hebben die voorbidder. Want dan kunnen we alleen echt bidden. Als de Heilige Geest op grond van het zoen en kruis en zoenwerk van Christus. Op dat volbrachte werk. Hier van binnen. Is komen wonen en werken. Als dat gesloten hart waar we het net over hadden geopend is. Dan woont de Heilige Geest daar om daar nooit meer weg te gaan. Dan gaat hij dat goede werk gaat hij beginnen. Dan gaan we leren bidden. Paulus die heeft leren bidden op weg naar Damascus. Want zie, hij bidt. Daar heeft hij gevraagd, Heere, wat wilt gij dat ik doen zal? Hey, dat is nu het leven des gebeds, dat kent Paulus. Hey, dat is zo noodzakelijk dat we dat gaan leren kennen. Moeten van dood worden levend gemaakt. Want het gebed is de ademtocht van onze ziel. En dan zien we die twee dienstknechten daar zien, de biddende. De duivel die benauwt ze, maar hij drijft ze uit tot de troon der genade. En dan komt de Heer in die gevangenis. De geest werkt er. Paulus heeft het later geschreven. En waar de geest is, al daar is vrijheid. Die Heilige Geest. En dat mogen ze nu samen ervaren. Ze zijn vrij in den Heere. Ze zijn er vol van. gebonden en toch vrij. In de kerker mogen ze bidden. En dan hebben ze de voet in een blok. En de handen zijn gebonden. Maar ze mogen de vrijheid ervaren van de kinderen Gods. En dan gaan ze lofgezangen zingen. Dan kunnen ze de mond niet dicht houden. Lofgezangen. Hey, die kunnen ze alleen maar zingen door wie? Door Christus. Moet u eens denken. Die laatste nacht. Heeft het heilig avondmaal. Heeft het Pascha gehouden met zijn discipelen. Heeft het heilig avondmaal ingesteld. En toen ze de lofzang gezongen hadden. Toen gingen ze uit naar de Olijfberg. Hij ging zingend. Ze lijden, ze sterven tegemoet. Hoort u het? Ik zal zijn lof zelfs in de nacht zingen, daar ik hem verwacht. En de borg heeft gezongen. En zijn knechten, die mogen ook zingen. Gode lofgezangen. Ze mochten de Heere, mochten ze bedoelen. Dat is wat geweest. En die gevangenen, die hoorden naar ze. Want dat was iets, dat hadden ze nog nooit meegemaakt. Zingen in de gevangenis. In die gevangenis, daar werd gevloekt. Dat gebeurde wel in de gevangenis. Maar zingen in de gevangenis. Nee, de duivel die dacht, nou heb ik mijn doel bereikt. Paulus en Silas moesten naar Europa. Om daar het evangelie van vrije genade te gaan verkondigen. Die weg die had de Heer gewezen. En dan is de duivel bevreesd. Want dan gaat hij onderdanen kwijtraken. Moet u maar eens even denken toen de Heer Jezus de discipelen de opdracht gaf. Om over te varen over het meer van Genezareth. Naar de andere zijde. Toen moest hij bezeten en uit de Gadara genezen worden. Moest verlost worden van zijn bezetenheid. En toen ontstak er ook een storm. Toen werd de zee ook onstuimig. Toen dachten de discipelen ook, wij vergaan. Staat nou Gods weg? Daar komt de duivel tegenop. Als hij denkt dat er afbreuk wordt gedaan aan zijn koninkrijk. Daar is hij beducht voor. En dat is hij hier ook. Maar hij denkt, nu heb ik het gewonnen. Paulus en Silas in dat onderste kerkerhol. Wij zouden zeggen, in een kelder, de deur dicht. Ze kunnen geen kant meer uit. De stokbewaarder die kan rustig slapen. Heeft zijn werk goed gedaan. Die gevangenen die ontsnappen echt niet. En zeker Paulus en Silas niet. Heeft opdracht gekregen van die hoofdmannen. Dat hij ze wel zou bewaren. Ze mochten niet ontsnappen. En terwijl dat Paulus en Silas zingen en de gevangenen, al die gevangenen die horen naar hen, die, wat dat heeft uitgewerkt, gemeente, dat weten we niet. Daar zwijgt Gods woord over. Heeft de Heer wel kunnen gebruiken, hè? De eeuwigheid zal het openbaren. Wat dat gezang daar in de gevangenis, in de nacht, heeft uitgewerkt. Maar nu heeft de duivel wel het tegendeel heeft hij bereikt. Of niet? Hij dacht, die monden die zijn dicht. Nee, die monden gingen juist in de gevangenis open. En ze mochten gode lofgezangen zingen. Ze hebben gebeden, maar hun gebed ging over in de lofzang. Ze mochten daar de Heere bedoelen. Dat is onze eerste gedachte. Gods knechten, die worden daar in de gevangenis vertroost. Maar de geest der Syriërs, daar is vrijheid. En dat is nou de trooster, die andere trooster. Die het uit Christus neemt. Die de vrijheid heeft verworven. En die het aan zijn knechten verkondigt. En zo mogen ze daar bediend worden. Door de Heilige Geest. Mogen ze bediend worden uit hen. Die zichzelf liet binden. Om gebondenen de vrijheid te schenken. Onze tweede gedachte. De aarde, die wordt bewogen. Die gevangenen die waren allemaal wakker. Zo de Paulus en Silas daar zingen in de gevangenis. Nee, dat was duidelijk hoorbaar. kon iedereen horen. Het klonk tot in de verste hoeken van de gevangenis door. Maar er was er toch één die bleef slapen. Wie was dat? De stokbewaarder. Hij sliep de slaap van de geruste. Hij wordt niet wakker door dat zingen. En toch zal hij wakker moeten worden. Daar gaat de Heer voor zorgen. Ook die stokbewaarder zal moeten ontwaken. Ja, die man die heeft zijn werk erop zitten. En het is gelukkig als een mens kan slapen. Dat is zeker ook in onze dagen zo, hè. Zo warm is. Iedereen raakt erdoor vermoeid, oververmoeid. Slapen, dat heeft een mens nodig. Maar deze man die slaapt helaas in een dubbel opzicht. Zoals wij dat ook doen. Hij slaapt niet alleen wat betreft het natuurlijke leven. Maar geestelijk slaapt die man ook. We hebben gezegd, wij weten helemaal niet dat we gebondenen zijn. Hebben we niet in de gaten? Dat het zo waar is wat we belijden in zondag 1 van onze Heidelbergse catechismus. Dat wij van nature verkeren onder de heerschappij van de duivel. En dat we daaruit verlost moeten worden. En ook kunnen worden. Hebben we geen erg in. Heeft die man ook helemaal geen erg in. Hij slaapt. Ja, en als hij slaapt, dan kan je schone dromen dromen. Maar die dromen, we zeggen het, die zijn bedrog. Dat betekent, ze laten ons de werkelijkheid niet zien. Wij zien de werkelijkheid niet. We dromen dat we vrij zijn, die man ook. En we zijn gebonden. En die stokbewaarder is ook gebonden, maar de Heer zal hem wakker maken. En de Heer die heeft heel wat pijlen op zijn boog, hoor, om een mens te treffen. De Heer die heeft heel wat middelen om een mens wakker te krijgen. Uit zijn geestelijke doodslaap. Waarin die van nature verkeert. Weet u wat de Heer hier doet? De Heer die laat de aarde beven. Ja, de Heer die heeft zelfs als een oorlog laten ontstaan. Om iemand tot bekering te brengen. En hier beeft de aarde. Een aardbeving. Wij kennen dat niet zo, maar als je dat meemaakt, dat alles gaat schudden, dat alles gaat beven, dat alle vastigheden je ontvallen. Waar moet je heen? En zo was het in die nacht ook, een aardbeving. En dan niet zomaar een aardbeving, nee, er staat heel duidelijk een grote aardbeving. Maar het is wel een wonderlijke aardbeving, daar in Filippi. Want weet u, als het nou gaat over die gevangenis, hè, de fundamenten van die gevangenis, die bewegen. Maar die gevangenis stort niet in. De muren storten niet in. Hé, dat is wonderlijk, de fundamenten bewegen, de muren blijven overeind. En er gebeurt nog iets. Hier doet de Heer wonderen op wonderen horen. Maar het grootste wonder moet nog gebeuren. Want weet u wat er nou ook gebeurt? Wel, de deuren die springen open. Al die gevangenisdeuren die gaan allemaal open. En de banden van de gevangenen, die worden los. Ze zijn allemaal vrij. Ze kunnen allemaal ontsnappen. En dat is wat. Hey, die stokbewaarder die sliep zo rustig. Die dacht, ik heb ze allemaal goed bewaard. En die hoofdmannen hebben gezegd, en denk erom tegen die stokbewaarder. Die twee gevangenen, dat je vasthoudt, hè. Denk erom dat ze niet ontsnappen. Hij dacht, maar wat, dat zit wel goed. Ze zitten in dat onderste kerkerhol, daar kunnen ze nooit uitkomen. Dat is onmogelijk, met je voeten in een blok. Je handen geboeid. Ontsnappen is onmogelijk. En nu, de deuren open. De banden los. En die stokbewaarder die is wakker geworden. Hij is door de hemel zelf wakker geschud. En dan. Ach. Die man die schrikt. Dat had hij nou nooit verwacht. Een aardbeving. De gevangenis staat toch overeind. Maar de gevangenen zijn los. En ze kunnen allemaal ontsnappen. En dan, gemeente, dan komt het uit dat die man een gebonden is. Dan komt het uit dat die man leeft onder de heerschappij van de duivel. Van de vorst der duisternis. Want hij is de stokbewaarder. Hij is verantwoordelijk voor die gevangenen. En als er eentje ontsnapt, dan kost hem zijn leven. Hij staat daar borg voor. Borg met zijn leven dat alle gevangenen in die gevangenis blijven. En nu? Ze kunnen zomaar ontsnappen. Nee, dat grijpt die man aan. En dan is de duivel er ook bij. Hij heeft eerst Paulus en Silas ingefluisterd. Is dat Gods weg? In de gevangenis kan toch Gods weg niet zijn? Maar als het middernacht wordt, als het aarde donker is, dan komt de hemel over. En dan mogen zij zingen in de gevangenis. Maar die stokbewaarder, nou is de duivel ook in de weer. En die arme man, ach, die zit geboeid in het heidendom. De zonde en de wereld dient hij. Die man is werkelijk een gevangene. En de duivel die zegt, nou moet je sterven. Want die gevangenen die gaan ontsnappen. De deuren zijn open. Misschien zijn er al, ik weet niet hoeveel weg. Nu moet je sterven. Weet je wat je beter kan doen? Maak er zelf maar een eind aan. Dat is veel beter. Dat is ontzettend, gemeente. Hey, de duivel, de leugenaar en zijn mensenmoordenaar van de beginnen. Weet u wat hij altijd wil? Een mens in de wanhoop drijven. Tegen u zeggen, eerst zet u aan tot zonde. En dan zegt hij, uw misdaad is te groot dan dat die vergeven worden. Het loopt met u toch slecht af. Kan je beter maar de hand aan jezelf slaan. Hoeveel mensen zijn in die strik al niet gevallen? Erg, ontzettend. Waar is hij toe in staat, hè? Luther heeft gezegd, de duivel is in staat om van het evangelie een wet te maken. En die man, hij ziet geen uitweg meer. Ja, inderdaad, dat is het beste. Wat zal die anders allemaal mee moeten maken? En het zal tenslotte daar toch op uitlopen. Laat hij er dan zelf maar een einde aan maken. Hey, dat is wat, gemeente, wij krijgen genadetijd van de Heer. En denk erom dat dat een groot goed is, hè, genadetijd. De tijd, onze genadetijd, is zo ontzaglijk kostbaar als je daar nou zelf een eind aan maakt. Hey, dat zegt hij niet, hè. De duivel die zegt niet, maar man, dan zou je nog veel ongelukkiger zijn. Nee, hij zet hem ertoe aan. Maar de Heer die zal het genade gaan verhinderen. Die stokbewaarder, dat is een gevangene. En Paulus en Silas zijn eigenlijk vrij. En hij zit in de banden. Maar de Heer zal ervoor gaan zorgen dat die banden van de dood, dat die zullen breken. Want die stokbewaarder die heeft al snel wat gevonden. Ja, dan wordt een mens vindingrijk, hoor. Daar helpt de duivel wel een handje bij. Er ligt daar een zwaard. Een dolk. En die zal die gebruiken om zichzelf van het leven te beroven. Hij zet hem op zijn borst. Een huiddikte scheidt die man van de eeuwige rampzaligheid. Maar dan grijpt de hemel in. Zo ver zal het niet komen. Paulus die roept het hem toe. Doe uzelf geen kwaad. Want wij zijn allen hier. Er is er niet eentje ontsnapt. Wat een wonder, hè, gemeente. De deuren open, de boeien los. En daar heeft de Heer nu voor gezorgd. Hij is een almachtig God. Zou er voor de Heer iets te wonderlijk zijn. Niet eentje ontsnapt. Die stokbewaarder, gemeente. Die moet tot bekering komen. Gaat God voor zorgen. Hé, dat is een weg geweest of niet? Dat is een weg. Weet u, Nu wordt het evangelie wordt verkondigd in Europa. Een ander werelddeel, niet Azië, maar Europa. En toen heeft de Heer, die heeft wat laten zien. Je hebt wel eens mensen, die hebben het over een Timotheusbekering, kent u wel, hè? En een Paulusbekering. Alleen als ze nou hebben over een Timotheusbekering, denken ze, oh, dat is wel een beetje oppervlakkig, een beetje evangelisch, liefelijk geleid van zonde en schuld is niet zo belangrijk. Timotheus. Maar zo is het natuurlijk niet, gemeente. Dat is echt niet waar, hoor. Dan bedriegt u zelf voor de eeuwigheid. Geloof maar dat die Timotheus ook wist van zonden en van schuld. Dat is heel duidelijk. Maar het is wel waar dat de een wordt liefelijker geleid dan de ander. Gods woord leert, er zijn mensen die sterven van de honger. En er zijn mensen die sterven door het zwaard. Of niet? Dat is geestelijk ook zo. Je kan sterven van de honger. Maar dan moet je wel sterven. Hè? Begrijpt u? Dan moet je wel sterven. Je wordt niet behouden zonder verloren te gaan. Dat wil ik er maar mee zeggen. Je kan niet verdrinken met je hoofd boven water. Nee, een mens zal verloren moeten gaan om zo behouden te worden. U zegt misschien, liever niet, dominee. Daar heb ik een hekel aan. Dat vind ik helemaal niet fijn wat u nu zegt. Is dat zo? Ja. Dat willen wij ook niet. Weet u waarom niet? Omdat u en ik liefhebbers zijn geworden van onszelf. En daarom zeggen we, maar zo hoeft het tegenwoordig niet meer, hoor. Ja, vroeger, ach, die mensen waren een beetje anders en die waren zo bedompt en die leefden anders. Maar zo hoeft het nu niet meer. Nee, zou God veranderen? Nee, toch. Nee, toch. We kunnen onszelf wel bedriegen. Maar we kunnen de Heer niet bedriegen. Nee, maar nu, die Timotheus en Paulus. En hier zie je het ook. De Heer die wil als het ware leren aan zijn knechten. Kijk, in Lydia. Hoe ging het bij Lydia? Ze zat met een gesloten hart onder de prediking van het woord. En toen heeft de Heer die heeft dat gesloten hart geopend. En weet je wat er toen gebeurde? Toen mocht Lydia een blik in haar hart werpen. Toen ging ze de eigen leren kennen. Toen ging ze leren wat hier van binnen allemaal leefde. Toen kreeg de Heer het voor te zeggen. Toen ging ze vragen, Heer, wat wilt gij dat ik doen zal? Dat ging rustig. Maar bij die stokbewaarder, daar ging het niet rustig. Dat was een schokkende bekering. Hé, zo kan het ook. Moest kijken wat er gebeurde. Die man die stond met zwaard op zijn borst. Nog even en dan. Hij was dichtbij de eeuwige rampzaligheid, hebben we gezegd. Maar hij zou als een vuurbrand uit het vuur worden gered. Want de Heer die gebruikt Paulus. Daar heb je die Macedonische man. Kom over en help ons. Die man is in de grootste nood. Doe uzelf geen kwaad. Hij zegt niet, hé, dat moet je niet doen, man. Hij noemt het werkelijk kwaad. Hey, dat durven we tegenwoordig niet meer te zeggen. Want dat doet pijn, maar het is kwaad. Doe u zelf, laten we het maar laten staan hoor, gemeente, kwaad. Want wij zijn allen hier. De duivel die heeft die man maar wat wijs gemaakt. Allemaal ontsnapt. Die leugenaar. Er heeft het toe aangezet, maakt er een eind aan. Die moordenaar van de beginnen, hoort u het? Dat is de duivel. Maar God is machtiger. Christus heeft de overwinning behaald. Daar gaat het eigenlijk, hè, over in dat boek Handelingen. En de duivel die moet de nederlaag leiden. En als die al een overwinning behaalt, dan is het slechts een pyrrhusoverwinning, een schijnbare overwinning. De aarde wordt bewogen. God toont zijn almacht. Dat is als een wonder. Maar het allergrootste wonder is dat die stokbewaarder wordt gered van het eeuwig verderf. We gaan onze derde gedachte. De stokbewaarder, die wordt bekeerd. Maar voordat we daartoe overgaan, zingen we eerst van de 116e psalm. Het 5e vers. Gij hebt, o Heer, in dodelijk tijds gewricht, mijn ziel gered en mijn tranen weer droog en wat er verder volgt. Stokbewaarder die wordt bekeerd, zoals de laatste gedachte, ja. Want Paulus heeft gezegd, doe zelf geen kwaad, want wij zijn alle hier. En dan eist hij licht. Lichten staat er eigenlijk in het Grieks. Maar die lichten, daar moeten we onder verstaan, fakkels, die werden aangestoken. Die waren daar voorhanden. En dan gaat hij naar die onderste kerker. En dan is die zeer bevende. Eerst beefde de aarde. En nu is die man die is ook bevende. Al zijn zekerheden die zijn hem ontvallen. Hij moet sterven. Ja, ze kunnen alle wel hier zijn, maar hoe zal dat gaan? En dan, ja, en dan voelt die man, een heiden. Dat zal zo niet gaan. Dan voelt hij, ik moet zalig worden. Dan zegt hij, lieve heren, wat moet ik doen, opdat ik zalig word? Lieve heren, lieve. In uw Bijbeltje staat het misschien tussen haakjes of cursief gedrukt. Dat betekent, in het Grieks staat het er niet. Hé, maar dan hebben onze statenvertalers er toch maar ingezet. Dat kan je toch zomaar niet doen? Ja, maar die mensen, die hebben dat aangevoeld, lieve heren. Weet u, daar klonk ontzag in door. Eerbied, liefde. Als God een mens bekeert, krijgt hij liefde in zijn hart. Liefde tot God. Liefde tot alles wat van God is. Ook tot zijn knechten. En vandaar dat ze geschreven hebben, lieve heren. Wat moet ik doen, opdat ik zalig word? Wat moet ik doen? Hey, hoort u dat goed? Die man die denkt, ik moet er wat voor doen. Moet hij er wat voor doen? Hij moet leren dat hij er niets aan kan doen. En daarom zegt Paulus, die zegt tegen hem. Hij zegt, geloof in de Heer Jezus Christus. Dat moet ge doen. En ge zult zalig worden, gij en uw huis. Zou u dat nou alleen hebben gezegd? Nee, dan moet hij wel even doorlezen. En zij spraken tot hem het woord des Heren en tot alle die in zijn huis waren. Je zou kunnen zeggen, geloof in de Heer Jezus Christus. Gij zult zalig worden, gij in uw huis. Dat was eigenlijk het thema van zijn prediking. Die nu volgt. Dat zal Paulus eens nader gaan verklaren. Die man die wilde wat doen. Ja. Want als God u van dood levend maakt, dan wordt u werkzaam. Werkzaam met het heil van uw onsterfelijke ziel. Maar nu heel kort. Wat doen we dan? Gaan we de Bijbel lezen? Gaan we bidden? gaan we trouw op onder de bediening van Gods woord, krijg je werkzaamheden. Zoek je de eenzaamheid op. Maar die werkzaamheden, gemeente, is nou net de grond niet. Het gaat er niet buitenom. Nee, zeker niet. Dat kan niet. Het is wel de weg, maar nou de grond. Die moet eruit. Het komt aan op het geloof in den Heere Jezus Christus. Al zijn namen worden genoemd. Ze worden ook behandeld in onze Heidelbergse catechismus. Die namen, die worden behandeld om hem zo te mogen gaan leren kennen. Als den Heere Jezus Christus. Als de volkomen zaligmaker. En dat betekent dat hij het werk heeft gedaan. Vroeger zeiden ze wel, en dat is waar, een uitgewerkte zaligheid. Voor wie? Voor een uitgewerkte zondaar. En de een die is sneller aan het einde met zijn werken dan de ander. En vroeger zeiden ze, werk maar veel, werk maar hard. Zoveel te eerder ben je aan het eind. Sterf je aan je werken. En dan komt er plaats voor hem. Geloof in de Heere Jezus Christus en gij zult behouden worden. Gij en uw huis. En dat is bij die man door genade werkelijkheid geworden. En dat komt nou uit in de vruchten. Weet u welke vruchten? Die man die is gegeeseld, hè? Die hoofdmannen die hebben die man laten geeselen. En nu gaat hij de striemen gaat hij wassen. Hey, dat is nou het leven der dankbaarheid. Het komt uit. En straks, dan gebruiken ze gezamenlijk de maaltijd. Hey, wat zullen daar gesprekken zijn gevoerd, waarin God werd verheerlijkt. Goden lofgezangen gezongen. De gevangenen hoorden naar hem. En nu die stokbewaarder. Hij mag door genade dat geloof beoefenen. Hij mag door genade weten geborgen te zijn in den Heere Jezus Christus. En die anderen worden, hij wordt gedoopt straks. Dan wordt hij ook gewassen. Hij heeft Paulus en Silas gewassen, hun wonden gewassen. Dan wordt hij gewassen. Maar wat daar gebeurt, gemeente, dat is nou werkelijkheid geworden in zijn leven. In de dadelijkheid. Hij is gereinigd in dat bloed van Christus. Die stokbewaarder die werd bekeerd. De Heer, die heeft er niet zoveel voor nodig hoor, om een mens te bekeren. Je hebt mensen die zitten jarenlang onder de waarheid, ze kunnen je niks vertellen. En er zijn er soms die komen zomaar uit de wereld. En God leert ze in zijn ogenblik. Dan hoor je het, hé. Maar dat is nou het werk van de Heilige Geest. Die leidt een zondaar. Die maakt een zondaar zalig. Dat komt zo duidelijk openbaar. Die stokbewaarder, hij wist van niets. En in één nacht, door tot God bekeerd. En gemeente nu, hoe lang zit u al onder de verkondiging van Gods woord? Zou dat nou de nood niet moeten zijn of moeten worden in uw leven? Zo vaak die weg geweten. Geloof in de Heer Jezus Christus en gij zult behouden worden. Gij en uw huis. En heel zijn huis wordt gelovig. Ja, de Statenvertalers hebben het niet voor niets zo vertaald. Aan God. Wat dat betekent, gemeente? Nou, die mensen die zijn echt niet allemaal behouden. Maar één ding wel. Ze kwamen onder de verkondiging van het woord. Ze geloofden, er is een God in de hemel. We zijn er getuigen van geweest. Die stokbewaarder bekeerd. En ze hebben het gevoeld. En dat moet met ons ook gebeuren. Met u ook gebeuren. En dat is ook het allergrootste wonder. En dat wonder verricht Heer nog steeds. Weet u waarom? Omdat hij erdoor verheerlijkt wordt. Amen.